Wij waren in Marcus hoofdstuk 6, waar wij vorige keer gehad hebben over uiteindelijk Sodom en Gomorra als voorbeeld van oordeel dat over de diverse steden zou komen, diverse landen en uiteindelijk over heel de schepping. Want hier wordt inderdaad een oordeel aangekondigd. In dit verband over Galilea, maar het bekende voorbeeld van Sodom en Gomorra wordt aangehaald. Dat wil zeggen, er wordt enerzijds oordeel aangekondigd, anderzijds werden de 12 uitgezonden, want zo begint deze pericoop. In vers 7 was dat, hij riep de 12 tot zich en begon hen uit te zenden 2 en 2, et cetera. En aan de andere kant wordt aangekondigd oordeel over degenen die niet tot geloof zouden komen, die zich niet zouden bekeren. En daarom is de oproep in vers 12, en uitgegaan zijnde predikten zij dat zij zich zouden bekeren. Dit wil zeggen, er wordt toch enigszins hel en verdoemenis gepredikt. Dat is zo de klassieke term daarvoor. Of dat een goede methode is, weet ik niet, maar het is wel een feit natuurlijk, hè. Als men niet tot geloof komt, zal men geoordeeld worden. Zo simpel is dat. En dat wordt ook inderdaad aangekondigd. Immers, de algemene gedachte in de evangeliën, dat wil zeggen bij de evangelisten, dat is een betere term, maar dan bedoel ik toch, moet ik toch weer zeggen, ik bedoel Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, is dat het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Daarmee is dus ook de dag des Heren, het oordeel des Heren, nabijgekomen, met een van de andere oud-testamentische uitdrukkingen. En inderdaad, er wordt dus oordeel aangekondigd. Johannes de Doper zei ook tegen zijn tijdgenoten, tegen de fariseeën: wie heeft u aangewezen om om dat oordeel te ontvlieden? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En woorden van die strekking. En de Heer Jezus zelf kondigde enige malen zelfs oordeel aan, met name ook over Jeruzalem. Hetgene tot op zekere hoogte gekomen is, en wat andere hoogte, of moet ik zeggen laagte, betreft, zal het nog komen in de toekomst uiteraard. Maar er werd gepredikt, en inderdaad, zij wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie en maakten hen gezond. Gek is dat elke keer als ik zo die uitdrukking lees, zalfden met olie, in het Nieuwe Testament, niet in de wettische voorschrift, maar in het Nieuwe Testament, dan denk ik altijd, ja, deden ze dat eigenlijk wel letterlijk. Begrijp je me goed? Ik ga niet de weg van Ouweneel. Ik lees de Bijbel letterlijk. En daar blijf ik bij. Maar er zijn dingen, uitdrukkingen, die als uitdrukking nooit letterlijk bedoeld zijn, dan wel zelden letterlijk bedoeld zijn. En zalven met olie komt nogal eens in de Bijbel voor. Ook in het Oude Testament trouwens. Maar dan heb ik het meer over de profetieën. Waarbij helemaal niet aan olie gedacht wordt, maar waarbij de uitdrukking fungeert als uitbeelding van wat het voorstelt. De typologische betekenis namelijk, of moet ik gewoon zeggen overdrachtelijke betekenis, want of je dat nou typologie moet noemen, of gewoon een stijlfiguur, een metafoor, ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker, hè. Maar waar het over gaat is natuurlijk dat zalven met olie de uitbeelding is. Als het letterlijk gebeurt, is het dat. En als het niet letterlijk gebeurt, betekent de uitdrukking dat nog steeds. Van, het is de werking van de Heilige Geest uiteraard. Hè? Sterker nog, die termen die wij kennen als uitstorting van de Heilige Geest, vervuld worden met de Heilige Geest, gezalfd worden met de Heilige Geest, zijn allemaal metaforen, zeg ik altijd laconiek, want de Heilige Geest is geen vloeistof. Je kan het niet ergens ingieten, je kan het niet ergens overheen gieten, je kan het niet op iemands hoofd uitgieten, het kan niet in je haar gaan zitten en dan in je baard en dan in je kostuum. Met dank aan Psalm 133 voor dit soort zaken. Kortom, of ze echt zalfolie gebruikt hebben, weet ik niet. Maar het is in elk geval de uitbeelding van de werking van de Heilige Geest. En daar gaat het maar om. Diezelfde gedachten heb ik trouwens ook altijd bij uitdrukkingen als zij legden hem de handen op en zo. En leg niet iemand haastig de handen op en dat soort dingen. Of het echt letterlijk bedoeld is, ja misschien wel, ooit en een keer. Maar hoe letterlijk dat dan nog is, als Paulus aan Timotheus schrijft, leg niemand haastig de handen op. In de praktijk doet het zelfs niet ter zake maar, hè. Want het gaat om de betekenis ervan. En of het gepaard gaat met zo'n gebaar. Nou ja, daar heb ik dan mijn vragen bij. Dat weet ik niet, maar ze doen er niet toe. Daarom kan ik ook makkelijk dat zo zeggen. Ze doen er niet echt toe. Ja. Zij zalden vele kranken met olie en maakten hen daarmee blijkbaar gezond. Niet dat dat een vaste regel is of dat het altijd zo hoort. De vertalers hebben ijlings verwijzing naar Jacobus 5 vers 19 eronder gezet. Waar ik niet naartoe ga, hoop ik althans. Want dat neemt een hele avond. Om de vooroordelen die er over die schriftplaats bestaan uit de weg te ruimen. Maar zeker als ik Jacobus 5 vers 19 lees, denk ik, is dat eigenlijk wel letterlijk. Nou ja, goed. U weet wel, indien iemand ziek is onder u, dat hij de oudste roept en ze moeten voor hem bidden. En dat soort dingen meer. Salven met olie. Oké, ja. Letterlijk of overdrachtelijk? Nou ja, om geen risico te nemen, nemen sommigen het dan maar letterlijk en doen het ook. Of het daarmee werkt, is nog maar zeer de vraag. En zo blijf je bij de vraag zitten. Ik bedoel, het gaat maar niet om die letterlijke dingen als zodanig. Hè? In ieder geval, wat ons beschreven wordt in Markus 6, vers 7 tot 12, eigenlijk 13, is natuurlijk inderdaad dat deze discipelen worden uitgezonden. Kennelijk voor een bepaalde periode, daarna komen zij terug. Even kijken, waar staat het? Of staat het hier niet? Heb ik het bij een van de andere evangelisten gelezen? Nee, het staat in vers 30. En de apostelen kwamen samen tot Jezus en boodschapten hem alles beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. Leuk, hè? Wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. Wat hadden ze gedaan? Vers 30. Wat ze gedaan hadden, wat ze geleerd hadden. Wat hadden ze gedaan? Geleerd. Staat er toch gewoon bij? Het was een stage die ze liepen. Hè? Toch of niet? Ze werden uitgezonden kennelijk voor een bepaalde periode. Want na een bepaalde periode kwamen ze weer terug. En brachten verslag uit. Dat is wat een stagiair doet. Als hij het goed doet tenminste. Wat van hem verwacht wordt. Hè? Ging het een beetje? Nou ja, dat is wat hier gebeurt. Je vraagt je af waarom wij dat moeten weten. En het antwoord is natuurlijk toch weer dat het niet alleen maar een oefening was voor de discipelen uiteraard. Hè? Maar dat het inderdaad wel degelijk een profetische betekenis heeft. En in elk geval, ook als je dat niet zo zegt, kun je nog altijd zeggen, deze gebeurtenissen grepen vooruit op de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarbij de apostelen, de discipelen die ineens apostelen geworden waren, werden uitgezonden om het evangelie te prediken. En een onderdeel daarvan is de prediking van het komende oordeel, dat is het nu nog. Toch? Het koninkrijk der hemel is nog steeds nabijgekomen, ook op andere manier bedoel ik maar. En dat zal gepaard gaan met, laten we zeggen, de dag des Heren en een oordeel over de gehele levende mensheid. Oordeel over de volkeren, zeggen we gemakshalve meestal maar, om een vaste uitdrukking daarvoor te gebruiken. Nou, dat is wat hier beschreven wordt, uiteraard. En in die tijd, dat wil zeggen gedurende heel onze bedeling, bedeling is niet helemaal het goede woord, maar oké, hè, u begrijpt waar ik het over heb. In deze tijd tussen de opstanding van Christus en zijn wederkomst is er inderdaad sprake van prediking tot bekering, die immers in Handelingen 2 begint. Wat moeten wij doen, zeiden ze tegen Petrus, en Petrus zei, bekeert u. Ze zouden zich bekeren, en wat ook gebeurd is, is dat vele duivelen, demonen, dat vele duivelen zijn uitgedreven en dat vele kranken gezond gemaakt zijn geworden door de werking van de zalfolie, door de werking van de Heilige Geest uiteraard. Dat is wat gebeurd is, en de werking van die geest is groot geweest. Onder sommige volkeren, onder andere volkeren wat minder, maar onder de Galiërs toch wel tamelijk veel. Onder de Galileërs. Goed, ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb zo. Hè. Het is een beschrijving van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Ik heb al eens vaker gezegd, de oude verhalen, misschien zijn het mythen en zagen legenden, maar misschien is het ook gewoon een kerkgeschiedenis. De oude verhalen gaan er dikwijls over, dat waar het evangelie gebracht werd, dat er allerlei monsters, reuzen en dat soort dingen verslagen werden, draken en wat het maar allemaal wezen mag. Hè. En Sint Michiel is sinds die tijd zeer populair geworden. Want die werd geacht de draak, ja Sint Joris ook, maar goed vooruit. Hè. Maar Sint Michiel werd geacht de draak te hebben verslaan. Hetgeen ik altijd een van de leukste argumenten vind voor de gedachte dat die Sint Michael, kortom de aartsengel Michael, inderdaad niemand anders is dan Christus zelf. Hè? Maar goed, dit is niet wetenschappelijk wat ik nu zeg, zo'n argument, maar ik vind hem wel sterk. Hè? Want dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Ik heb er al eens vaker op gewezen dat heel die afgodische cultuur van met name de Keltische, Kelto-Anglo-Saxische volkeren volkomen de nek is omgedraaid, uitgedreven enzovoorts. Toch? En wat ziek was, is gezond gemaakt geworden. Zo is het dan toch gegaan. Dat was lang geleden, ja. Dat is ook zo, maar niettemin, dat is wel wat gebeurd is. En het is in elk geval wat reeds in het Oude Testament werd aangekondigd. Het licht in de wereld zou uitgaan, maar niet overal. Waar dan onder andere niet? Gek genoeg, dan staat er Galilea, der heidenen. Nou, daar hebben we het hier over. Maar je wordt geacht te begrijpen dat het wat breder is dan het Galilea hier laten we zeggen, in Canaan. Dat begrijpt u, hè? Gaat meer over Gallië dan over Galilea. Maar goed, het onderwerp ga ik nou niet in. Gaat er maar om dat we in deze geschiedenis van de uitzending der 12 en een terugkeer, dat we daarin de tegenwoordige tijd herkennen. En daarna krijgen we een wat merkwaardig schriftgedeelte. Merkwaardig, ik bedoel, wat vreemd. Je moet het een paar keer lezen, denk ik wel eens, om te begrijpen wat er nou eigenlijk precies verteld wordt. Want er staat, vers 14, en de koning Herodes hoorde het en zei, Johannes die daar doopte is van de doden opgewekt en daarom werken die krachten in hem. Nou waren er die daar een andere mening over hadden. Anderen zeiden hij is Elia en anderen zeiden hij is een profeet of als een der profeten. Het is wel aardig, want dit zijn de uitdrukkingen die we gewoonlijk vinden toegepast op Johannes de Doper. Het enigma van Johannes de Doper. Wie is die man? En dan zeggen ze, hij is de profeet, zoals hier ook staat. Of hij is een profeet, wellicht. Of hij is Elia, die komen zal. Enzovoort. Nu wordt dit gezegd over de Heer Jezus. Want het zal duidelijk zijn, het was in ieder geval duidelijk aan koning Herodes, dat die werken van de discipelen niettemin gewoon moeten worden toegeschreven aan de Heer Jezus zelf. Dat staat er dan nog min of meer. Er staat, want zijn naam was openbaar geworden. Hij werd bekend. Het was bekend. En maar Herodes was van mening, vers 16 weer een keer. Deze is Johannes die ik onthoofd heb en die is van de doden opgewekt. Het is merkwaardig, als later het evangelie gepredikt wordt, dan struikelt men altijd over de gedachte dat hij van de dood is opgewekt. Hier wordt het helemaal niet gepredikt en was het bovendien ook niet waar. En de man gelooft dat maar zo, hè. Met betrekking tot Johannes de Doper. Het zijn toch voor mij wat vreemde dingen. Maar vooruit, hè. Alleen wordt ons hier nu ineens gezegd dat Johannes de Doper onthoofd was geworden. Dat wisten wij niet, want dat staat niet in de voorgaande hoofdstukken. En ik heb het nog even voor de zekerheid nagekeken in Matthäus 14 en Lucas 9. En daar werkt het verhaal net zo. Het wordt achteraf verteld. Het wordt even teruggekeken hoe dat dan geweest was. Maar het wordt geïntroduceerd, de dood van Johannes de Doper, wordt geïntroduceerd bij deze gelegenheid. Dat de discipelen zijn uitgezonden, dat is in Matthäus en Lucas ook zo, dat de discipelen zijn uitgezonden en dat er overal wonderen gebeuren en dat soort dingen en dat Herodes ervan hoort en die zegt, ja maar dat moet Johannes de Doper zijn, die daarachter steekt, die uit de dood is opgestaan. En dan zeggen wij, oh ja, was die dood dan? Ja, maar dat wordt dan nu verteld, hè? Achteraf, alsnog. Maar goed, ik begin maar even weer vooraan. En de koning Herodes, beste mensen, ik moet u iets blijden. Ik kan het niet onthouden. Herodes Antipater, Herodes de Grote, Herodes Antipas, Herodes Agrippa, Herodes Philippus, en er moet er nog wel een geweest. En dan hebben ze nog een vrouw om de beurt, en die heet Herodias. Sorry, ik heb nog mijn best gedaan, vanmiddag nog, ik heb mijn best gedaan om even, misschien kan ik ergens zo'n stamboom vinden van die familie van Herodes, want die moest ik wel ergens hebben. Daar heb ik vergeten te kijken in Boulenger's Companion Bijbel, want er zal er ook wel een in staan. Maar ik heb hier een dag gezocht en toen had ik zo'n stamboom voor me en dat was een puzzel waar ik ook niet uitkwam. Met streepjes zus en pijltjes zo en dan... Ik weet het niet. Had ik Agrippa al genoemd?
Ja.
Oh ja, dat is goed. Maar, dat is een hele familie en ze heten allemaal Herodes. Dat wil zeggen dat ze van een held afstammen. Want Hero, dat weet u, dat is een held. Hè? Ja, en Herodias heet dus eigenlijk heroïne. Want het is een vrouwelijke Herodes, dat begrijpt u. Een heroïne. Maar vooruit. Ze werkte kennelijk verslavend.
In het Engels,
hè?
In het Engels is heroin wel degelijk op de betekenis van heldin.
Ja, natuurlijk, dat woord is het. Dat is het vrouwelijke woord voor hero. En Herodes is afstammend van, bij ons zou die Hirosma heten als hij een Fries was. Of Hirosink of Dink, Hirodink, Herodink. Is hij uit de Achterhoek dan of Hirotink? Wat hebben we nog meer? Heroma. Nou ja, dat doet er niet toe. Weet ik veel. Ik kan dat niet onthouden. Als u het weet wil, dan koopt u maar een Bijbelse encyclopie of zo. Dan zoekt u het zelf maar op. Ik vind het veel te moeilijk om die familierelaties te kunnen onthouden. Nou goed. Maar Herodes. Het was in ieder geval niet Herodes de Grote. Die is kort na de geboorte van de Heer Jezus overleden, een paar jaar later. Dus dit schijnt, dit is niet Agrippa, want die komt weer later. In Handelingen is dat pas, dus dan zal dit Antipater geweest zijn. Hij was tegen de kleres, kennelijk, zo te horen. Antipater, weet je veel. In plaats van zijn, nee, Antipas is het dan, hè. Want zijn grootvader heette Antipater, maar dat is hetzelfde. Daar hoeft hij zich ook al niks van aan te trekken, hè. Antipater is Latijn, Antipas is Grieks, maar het is hetzelfde. In de plaats van de vader. Dus ja, het is moeilijk. Goed. Maar Herodes dus. Officieel, Herodes, welke ook het was, werd beschouwd als koning der Joden. Officieel was hij niet eens koning, geloof ik, was hij tetrarch. Dat betekent dat hij over een kwart regeerde, letterlijk, maar dat was ook al niet het geval. Het was gewoon een bestaande titel binnen het Romeinse Rijk, dus dat betekent allemaal niet veel. Maar officieel, naar de Joden toe, droeg hij de titel koning der Joden. Hij was een, overigens geen Jood, ja, qua religie, maar dat kan iedereen, hè. Maar hij was een Edomiet, een Idumeer, een Edomiet. En deze Herodes was trouwens oorspronkelijk ooit getrouwd. Ik heb toch iets onthouden, wel hoor. Hij was oorspronkelijk getrouwd met, hoe ze heette, ben ik vergeten. Net als Eddie Christiani. Hoe ze heette, ben ik vergeten. Maar hij was oorspronkelijk getrouwd met een dochter van koning Aretas. Nee. Ja, weet ik niet. Heb ik nergens kunnen vinden hoe die heette. En Aretas was koning van Petra. Petrea. Dat was een belangrijk koning uit de buurt, zal ik maar zeggen. Min of meer een buurfiguur. Hij zond echter die vrouw weg, want hij raakte verslaafd aan heroïne. Aan Herodias. En toen ontbrak er dus oorlog uit, inderdaad, met koning Aretas. Die ook nog verloor, maar wat daar de consequenties van waren, weet ik niet. Het zal waarschijnlijk wel betekend hebben dat hij heeft moeten betalen, want zo gaat dat op dat niveau, hè? Gewoon betalen. Maar vooruit. Dat doet er nog even niet toe, maar Herodes. Die zichzelf wijs maakte, de man spoorde sowieso niet, dat is uit de algemene geschiedenis ook bekend. Maar goed, daar ga ik het verder niet over hebben. Hij had wel vreemdere opvattingen, deed wel gekkere dingen. Maar hier had hij de opvatting dat Johannes de Doper uit de dood was opgewekt. Daar kom ik later wel op terug. Want Johannes de Doper was door hem gedood. Hetgeen hierna verteld wordt. Hè? Want deze Herodes, uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden, namelijk hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij, Herodes, haar getrouwd had. Hij had de vrouw van zijn broer afgepikt. Ja. Wat er niet bij staat, is dat het, vraag me niet hoe, maar dat het op een of andere wijze zijn nichtje was, ook nog. En dus ook nog het nichtje van zijn broer. En voor degenen die het niet al te erg vinden, dat Herodes de vrouw van zijn broer afpikt, zo van, dat heb je bij het zwagerhuwelijk toch ook, en dat staat in de Mosaïsche wet. Zij het dan dat dan die broer eerst overleden moet zijn, maar ja, zo vreemd is dat ook niet. Zeg maar, nou ja, het was ook nog incestueus, want het was een nichtje. Nou, heb ik niet begrepen dat in de wetgeving als incestueus beschouwd wordt. Ook niet in het Oude Testament. Want dan hebben we nog even af te rekenen met Abraham, Isaac, Jacob, Lot, zijn dochters, niet te vergeten. Noem maar op. Maar men wil het erger maken, nou ja, enzovoorts. Hè. Omdat men het in feite zo erg niet vindt, maar vooruit. Maar wat er dan van staat is dat Johannes, vers 18, tot Herodes gezegd dat het is u niet geoorloofd de huisvrouw uw broeders, uw levenden broeders te hebben. Dat is vers 18. En het was wat lastig met die publieke figuur die ook in het publiek Herodes terecht wees, om zo te zeggen. Dus werd hij gevangen genomen, echter niet gedood. Dat werd wel geprobeerd, ook wel door Herodes bij gelegenheid. En zeker door Herodias. Maar de overheid kan ook niet altijd maar alles doen wat het in de kop krijgt, want dan krijgt het volk tegen. Staat er hier niet bij, geloof ik. Nee, hier in Marcus niet, maar ik dacht in Matthäus wel. Namelijk Heer Olde zei, ja, maar het volk beschouwt hem als een profeet. Ik kan dat niet doen. Hij kan het wel doen natuurlijk, maar dan krijgt hij het hele volk tegen. Maar de taak van de koning was of de tetrarch was natuurlijk in het algemeen het volk rustig houden en zijn belastingen laten betalen. Dat is het ongeveer. En als hij dat niet doet, als dat niet goed lukt, nou ja, dan wordt hij of ontslagen uit zijn ambt door de keizer in Rome. Ja. Of gewoon gedood, dat is de kortste manier om iemand te ontslaan. Je slaat hem dood. Of zo iemand wordt gedeporteerd naar Gallië en dan wil je natuurlijk nog niet dood gevonden worden. Niettemin is hem dat overkomen uiteindelijk. Hij is weggepromoveerd naar... hij is verdwenen, ze hebben hem overgeplaatst naar Lugdunum. Ik dacht dat het Leiden was, maar het bleek Lyon te zijn. Maar ja, ik kan het niet helpen dat die plaatsen in het Latijn dezelfde naam dragen. Hè? Lyon, Lugdunum, u kent het wel uit de klassieke literatuur, hoogst waarschijnlijk. Ja. En datzelfde is trouwens ook Pilatus. Ja, nee, die heette niet Pas, deze heette Pas, Antipas, maar Pilatus heet niet Pas. Maar Pilatus is later ook in Gallië terechtgekomen en heeft daar de rest van zijn leven zijn handen staan wassen, zoals u weet, in onschuld. Ze waren allebei stapelmisjochen. Ja, ja. Het probleem is namelijk dat als men op zo'n hoog niveau ongeveer, een tiran is, ik bedoel het in de echte betekenis van het woord, namelijk alleenheerser in de praktijk, kan doen en laten wat men wil, heeft men dus geen normen meer, tenzij men een God heeft. En als er geen normen meer zijn, als er geen banden meer zijn, ja, dan is men, dan is alles een waan. En dan ben je dus stapelmisjochen. Dat is het, hè. Naarmate je geen normen hebt, ben je gek. Zei ik dus. Dit is de korte variant. Die klinkt niet wetenschappelijk, ik ben het me bewust. Maar vooruit maar weer. Maar zo ongeveer luidt het verkorte verhaal. Die man werd ook gek, of was het al. En sommigen hebben mij verteld dat je het eerst moet zijn, anders kom je niet op zo'n positie terecht. Maar ik weet niet of dat... maar goed, dat doet er nou niet toe. Laten we het daar maar niet over hebben. In ieder geval, men wilde zich van Johannes ontdoen, maar hem doden, dat leek niet helemaal te kunnen. En de poging om hem te doden, die ligt in de eerste plaats bij Herodias. Dat staat er in vers 19. Herodias legde op hem toe en wilde hem doden. Dat hoefde ze heus niet zelf te doen. Er was vast wel iemand die dat voor haar zou kunnen doen, maar zij stuurden het daarop aan dat hij gedood zou worden, uiteraard. En konden niet, want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. Want als er staat Herodes vreesde Johannes, betekent dat nog niet noodzakelijk dat hij bang voor hem was? Ik denk dat het hier dat ook helemaal niet betekent. Het betekent hij respecteerde hem. Zoals men God vreest. Dan hoef je nog niet bang voor hem te zijn. Dat is een uitdrukking van respect. Vrezen is hetzelfde als respect hebben, maar dan aan de negatieve kant. Hè? Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. Namelijk hield hem in waarde, dat is gewoon de verklaring van en vreesde hem. Hield hem in waarde, hij waardeerde hem, want in waarde houden is gewoon waarderen. Hij waardeerde hem, en als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. Af en toe ging hij eens bij die gevangenen kijken dus en naar hem luisteren. Zoals later gebeurde bij Paulus toen die gevangen zat. Ik weet of het nou Festus was of die andere feestneus, dat weet ik niet. Festus of Felix. Ik kan die twee nooit uit elkaar houden totdat ik die hoofdstukken moet bespreken. Felix en Festus was geloof ik achter. Ze heette hetzelfde, hè? Maar de feestvierders. En daarna Agrippa, Herodes... Agrippa was het toen. En ze haalden die man af en toe uit zijn gevangenis. Dan kon hij kon hij iets interessants vertellen. Er was geen televisie, of wat, ze hadden geen conferenciers. En dus Paulus deed de conferentie. Daar komt het eigenlijk van, hè. Een conferentie, zeg maar dan, hè. Nou goed. En er werd naar hem geluisterd. Hier naar Johannes dus. En dan staat er, en als er een welgelegen dag gekomen was. Als je dat terugbrengt naar Hebreeuws, wat het niet is, want het is Grieks. Maar het is dan toch door iemand met een Joodse achtergrond geschreven. Dan wordt het gewoon Yom Tov. En Yom Tov is een of andere feestdag op de kalender. En welke dag het was, staat er achter, hè. Op de dag zijn er geboorte, zijn verjaardag. Al moet erbij gezegd worden dat het niet noodzakelijk de dag is van zijn geboorte als baby, maar het kan ook zijn de dag van zijn kroning. De dag van zijn wording, als mens of als koning. Dat weten wij niet. Maar het schijnt dat wij geboortedagen vieren, dat dat pas een latere uitvinding is, hè, dat het verder nooit gebeurde. En in sommige landen gebeurt het nog niet. Ook westerse landen. Lang niet overal hecht men wat aan een geboortedag, aan een verjaardag, om zo te zeggen. Maar dat men hecht aan kroningsdagen, dat vind je wel. Zeker in de Bijbel, omdat daar de tijdrekening, de jaartelling zelfs op gebaseerd was. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Op de dag zijn er geboorte een Yom Tov. Richtte hij een maaltijd aan, zeg maar een feest, een maaltijd, voor zijn groten en de oversten over duizend en de voornaamsten van Galilea. Een diner, wat het maar was. En als de dochter van dezelfde Herodias inkwam, implicerend dat zij blijkbaar niet zijn dochter was, niet die van Herodes, maar wel van die Herodias, dan was het dus weer een nichtje. Of een en een achternicht. Nou ja, verder kom ik nou niet. Maar een dochter van Filippus. Dat wil zeggen Herodes Filippus. Die ook Caesarea gebouwd had. Caesarea Philippi. Weet u nog, in het noorden van het land. Niet aan de kust, maar dat in het noorden. Bij Banias. Nee? Ja? Die Filippus is dat. En daar een dochter van. Die was dus met de moeder mee ten huize van deze Herodes terechtgekomen. En zij danste. Staat er. En Herodes en degene die mede aanzaten, behaagden zij. Zo zeide de koning tot het dochtertje, eis van mij wat gij ook wilt en ik zal het u geven. Het schijnt dat ze heel mooi gedanst heeft, want anders dan doet Herodes het niet. Dus in de film ziet het er altijd geweldig uit, maar ik denk dat het een veel jonger meisje geweest is dan in de film. Ik weet, heb ik het in de film gezien? Ja, vast, dat moet lang geleden zijn. Nou goed, ja, ik weet niet waar en wanneer. Maar ik moet me houden aan de Bijbelse verslagen. Het was een jong meisje, het heet ook dochtertje. Dan kom ik toch meestal niet verder dan een jaar of 12, eerlijk gezegd. En dat Herodes daar er zoveel voor over heeft. Nou ja, waarschijnlijk had hij ook te veel gedronken. Dan doe je soms gekke dingen, naar het schijnt. Nee, dat weet ik niet, nee. Ik ga altijd gewoon slapen. Tenminste, heb ik alle drie de keren gedaan. Dus, voor zover ik mij nog kan herinneren. Nou. En bovendien, gek was hij sowieso al. Dus ja, doe maar. Eis van mij wat gij ook wilt en ik zal het u geven. En hij zwoer haar, zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koningsrijks. Inderdaad, het dochtertje is uit de ongewijde geschiedenis bekend, daar, als dochtertje van Filippus, en zij heet Salome. Ik geloof dat die later weer met een volgende koning van Petra getrouwd is of zo. Maar ja, dat kan, sorry hoor, dat kan ik allemaal niet onthouden. In ieder geval iets in de familie weer. Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koninkrijks. Dat lijkt me een tamelijk vaste uitdrukking uit het Oude Testament, eerlijk gezegd. Hè? Esther, geschiedenis van Esther, ja. Het zal wel een Joodse uitdrukking geworden zijn, sinds Ahasverus en Esther. Maar vooruit. En zij uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder, wat zal ik eisen? Waaruit ik ook maar concludeerde dat het een klein meisje was. Wat zal ik eisen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. Ze zag haar kans schoon. Voor de feestelijke gelegenheid. En zij terstond met haast ingaande tot de koning heeft het geëist, zeggende, ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En de koning zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. Dat vind ik een rare uitdrukking in dit verband. Ja, sorry. Als je met aandacht leest, elk woord even weegt, dan denk je, hoe komen die vertalers op dit woord? Wilde haar niet afslaan. Nou ja. En de koning zond terstond de scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En bracht zijn hoofd in een schotel en gaf hetzelfde het dochtertje. En het dochtertje gaf hetzelfde aan haar moeder. En als zijn discipelen dit hoorden, gingen zij en namen zijn dood lichaam weg en legden dat in een graf. En dan staat er, en de apostelen kwamen weder samen tot Jezus en boodschapte hem alles beide wat zij gedaan hadden en wat zij geleerd hadden. Met andere woorden, vers 30 sluit aan op vers 13. Toch? En in die tussentijd wordt ons het verhaal van de dood van Johannes de Doper verteld. De achtergrond daarvan is, als u het mij vraagt, tamelijk duidelijk. Die hele geschiedenis van Johannes de Doper en zijn dood is de uitbeelding van de Heer Jezus in onze tegenwoordige tijd, die dood is voor de wereld. Dood niet in de biologische betekenis of toepassing van de term, maar wel dood in de oorspronkelijke, de hoogste betekenis van de term. Dood is immers scheiding. Geen communicatie. En dat is de situatie, al zeggen wij liever dat de wereld dood is voor hem. Daar loop je minder risico mee als je het zo zegt. Maar, ik heb al vaker gezegd, dood is een relatief begrip. Heeft met relatie te maken. Als de een dood is voor de ander, is de ander dus ook dood voor de een. Als de een geen contact heeft met de ander, heeft de ander dus ook geen contact met de een. Als wij der wereld gestorven zijn, is de wereld dus voor ons gestorven. Maar dat staat letterlijk zo in Galaten 6. Hè? Ik roem in het kruis van Christus door welke de wereld mij gestorven is en ik der wereld. Het is naar allebei de kanten waar. En dat is wat uitgebeeld wordt, de positie van de Heer, die door de wereld gedood werd, door Jood en Heiden, en die dat naar wereldse maatstaven dus eigenlijk nog steeds is. En voor zover hij leeft, was het voor zijn discipelen, aan wie hij inderdaad verschenen is, enzovoorts. Ik hoop maar dat u begrijpt wat ik nu zeg. Hij is door de wereld verworpen geworden, onder leiding van en op initiatief van het Joodse volk, waarvan op een of andere wijze Herodes, zowel als Herodias, de uitbeelding is. Als koning der Joden en zijn echtgenote. Johannes de Doper, daar hebben we trouwens bij stilgestaan naar aanleiding van hoofdstuk 1. Johannes de Doper in zijn optreden, zijn speciale functie als voorloper, is immers op een of andere manier de uitbeelding van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Als wegbereider voor Christus, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, in zijn wederkomst. Degene die de weg des Heren moest rechtmaken, is namelijk niet Johannes de Doper, maar is de Heer Jezus zelf, in vernedering. Ik zal wel gezegd hebben, ook toen we Marcus 1 besproken hebben, als je Jesaja 40 leest, die eerste verzen, en je zou niet weten van enige toepassing op Johannes de Doper, dan zou je meteen weten, die wegbereider kan niemand anders zijn dan Jezus van Nazareth, in het werk dat hij gedaan heeft in zijn eerste komst, namelijk zoeken en zalig maken wat verloren was. En om te dienen. In zijn wederkomst, dat is in heerlijkheid, komt hij om gediend te worden. En om zijn koninkrijk te openbaren hier op aarde, enzovoorts. En in die positie vinden wij Johannes de Doper hier. Verworpen door de wereld in het algemeen, maar in de eerste plaats door het Joodse volk. Officieel, zoals ook op andere wijze, de heer officieel door het Joodse volk. Verworpen werd bij monden niet van Herodes, maar bij monden van de hoge priester, de voorzitter van het Sanhedrin. Dat is het Joodse volk in religieuze zin, uiteraard. En het Joodse volk in, laten we zeggen, politieke zin, wel, dat wordt vertegenwoordigd door de koning der Joden, namelijk Herodes. En we vinden beide. We vinden trouwens de geschiedenis min of meer herhaald in Handelingen als weer ene Herodes, Jacobus, laat onthoofden, de apostel. Ook maar even een paar versen, waarvan we de achtergrond verder niet kennen, staat er maar even tussendoor. Maar het is de bevestiging van waar het om gaat. Herodes als hoofd van het Joodse volk verwerpte Messias, en laat het ook duidelijk blijken. En de hoge priester, wie het maar was, bij gelegenheid, want we weten niet altijd hoe die heette, althans niet via de Bijbel, de hoge priester vertegenwoordigde in godsdienstige zin het Joodse volk en verwierp de Heer. Verwierp hem, bracht hem ter dood, letterlijk, dan wel overdrachtelijk. En overdrachtelijk kan ook, wil zeggen, wij willen niet dat deze over ons koning is, wij willen met hem niks te maken hebben. Enzovoorts. En de reden die erachter steekt is maar een eenvoudige, maar die kun je zo lezen in, laten we zeggen, Johannes 3, waar gezegd wordt, het licht was in de wereld, maar de mensen hebben de duisternis geprefereerd, liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. De prediking beviel hen niet. U weet wat, dat is direct na Johannes 3, vers 16, 18, 19 en dan staat dit. Hè? Er was licht, kwam in de wereld, maar de mensen hebben gekozen voor de duisternis. Thema dat heel het Johannes-evangelie door natuurlijk steeds weer boven komt drijven. Dat wil zeggen, daar gaat het steeds over. Hè? En hier vinden we het geïllustreerd. Het woord van God brengt recht. En veroordeelt inderdaad de mens. Als men dat niet wil accepteren, dan moet men er niet aan luisteren, moet men er zich van ontdoen. En dat is ook inderdaad wat gedaan is. En dat gebeurt nu nog. Het is altijd hetzelfde verhaal. Men weet het beter. Men wil de consequenties van een oordeel Gods over de zonde als zodanig niet accepteren. Men blijft dus liever in het duister dan dat men komt tot het licht. En dus moet men het licht volkomen negeren en het liefst gewoon uitdoen. En dat is dus wat er altijd gebeurt, hè? Toch? De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar, Nederlandse geschiedenis, zal ik maar zeggen, ziet er precies zo uit, hè? Het was duister, toen kwam het licht en toen kwam er iemand het licht weer aan doen en daarna deed iemand anders het weer aan en toen ging het zachtjes weer uit enzovoort. Dat is geschiedenis, hè? En onderweg krijg je dan de kerk ervoor, reformatie, je krijgt nog een keer trouwens een renaissance, dat betekent hetzelfde eigenlijk, wedergeboorte. En dan krijg je nog een keer een verlichting, dan doet iemand het licht dus weer kennelijk aan enzovoorts. Hè. En daarna kregen we mensen die hadden nieuw licht ontvangen, gaat kennelijk telkens uit en dat is ook zo. Hè? Het is een beetje een komisch verhaal eigenlijk. En daarvoor, van wat ik genoemd heb, hebben we de duistere middeleeuwen. Dus vooruit maar weer, hè. Toen was dus het licht kennelijk ook uitgegaan, hoewel het eerst opgegaan was door de prediking van het evangelie. Zo gaat dat nou eenmaal altijd, hè. En hier vinden we dit soort zaken geïllustreerd. En als deze geschiedenis inderdaad van toepassing is, profetisch, op onze tijd, dan vinden we dus geïllustreerd hoe het Joodse volk ongelovig is en ongelovig blijkt. En terwille van het in stand houden van die religie van uiterlijkheden, vertegenwoordigd trouwens door Herodias, uiterlijkheden. Ze is de vrouw, kan het ook niet helpen, uiterlijkheden. Dat is de situatie van het Jodendom. Het verwerpt het evangelie, het verwerpt Christus, wil er niet van horen, staat er volkomen vreemd tegenover, wil niet terecht gewezen worden en beroemt zich om wat het heeft. En dat is niks. Nou ja, niet echt tenminste, hè. Beetje show aan de buitenkant en voor de rest onzekerheid. En die voorgeschreven wetten worden geacht zekerheid te geven. In werkelijkheid is het alleen maar camouflage. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? En anders dan kan ik misschien ook wel een zogenaamd wettisch christendom als voorbeeld nemen. Die mensen die daarin of onder leven zijn volstrekt onzeker, weten helemaal niets. En de zekerheid die ze hebben, dat is de camouflage. De traditie, die wordt zo leven ze en dat moet nou eenmaal en dat is het dan. Dat is wat vaststaat. Naar het schijnt. Het moet in stand gehouden worden. Maar het geeft natuurlijk helemaal geen zekerheid, integendeel. Het is alleen camouflage aan de buitenkant, zijn uiterlijke dingen. En wij als gelovigen, officieel naar bijbelse maatstaven, bevinden ons in een omgekeerde positie, terwijl alles om ons heen onzeker is, terwijl er bovendien nauwelijks iets voorgeschreven is, officieel zelfs helemaal niks, en wij dus aan de buitenkant volstrekt in onzekerheid verkeren, hebben wij zekerheid in ons hart. En hoe culturen om ons heen en dus uiterlijkheden veranderen, inwendig verandert niks. Omdat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is en dat nou eenmaal schijnt in een duistere plaats. Niet in een duistere wereld, in een duistere plaats, namelijk ons hart, staat er trouwens achter. In 1 Petrus 2 is dat, meen ik inmiddels. Hè? Nee, 2 Petrus is het. Het schijnt als een licht in een duistere plaats totdat de morgenster opgaat. Ligt in onze harten, want dat is die duistere plaats dan. Hè? Dat is 2 Petrus, hè? 2 Petrus 2, vers 9. Goed. Oh, 19. Nou, in ieder geval rechts onderaan de bladzijde, onderaan de rechterbladzijde, ja. Goed. Kortom, het is symboliek. Het is ook wel aardig dat het als het ware retrospectief geschreven is. Begrijp je me goed? Alles is hier retrospectief geschreven, dat wil zeggen alles terugziend, want dit is allemaal geschreven, natuurlijk, zoals alle geschiedschrijving, achteraf. Maar in het verhaal dus, hè, we zijn al eind op streek en nu wordt alsnog verteld dat hiervoor ergens ooit een keer, en dat is ons niet vermeld, maar dat hiervoor ergens een keer Johannes de Doper onthoofd is geworden. Maar zo is het ook eigenlijk in onze tijd. Wij horen van de Heer Jezus, maar nadat hij gedood is geworden door de wereld en vervolgens ook verworpen is door de wereld. Wij horen van hem terwijl hij de wereld reeds heeft losgelaten, om zo te zeggen. Niettemin, zijn woord wordt gepredikt tot in onze dagen. Tot ergernis van een onrechtvaardige wereld, tot ergernis van hen dus die geen belang hebben bij de waarheid en die de duisternis liever hebben, maar niettemin, zo gebeurt het. En dat is de achtergrond van deze geschiedenis. Nou ja, dat is waar het op slaat. Profetisch uiteraard. Want, en daarna blijven we gewoon bij het verhaal, hè? Namelijk, de discipelen werden uitgezonden in Galilea, in de eerste plaats, om het evangelie te prediken. En daarna komen zij terug bij de Heer Jezus in vers 30. De apostelen kwamen weder samen tot Jezus en boodschapten hem alles wat zij gedaan en wat zij geleerd hadden. En van Johannes de Doper bleef niets over dan één graf. Dat was vers 29. Maar waar dat is, weten we ook niet. Nee, er is wel eens wat verzonnen natuurlijk, hè. Moet Caesarea geweest zijn in de buurt, want daar moet hij gevangen gezeten hebben en daar zullen ze hem begraven hebben. Dat is een traditie die dat zegt, waar nog wel wat tegenin te brengen is, maar het doet hem ook weinig ter zake. Vast staat dat ze hem in een graf legden, net als de Heer Jezus. En net zo min als wij met zekerheid kunnen zeggen wat waar het graf van de Heer Jezus was, kan men dat van Johannes de Doper zeggen. Maar het blijft natuurlijk een parallel, hè? Nou goed. De discipelen kwamen terug. En dan staat er. En hij zei tot hen, komt gij lieden in een woeste plaats hier. Het is net alsof ze allemaal tegelijk terugkomen op één dag, of hij een datum gesteld had. Toen kwamen ze weer met hun verhalen. En toen zei de Heer, komt gij lieden in een woeste plaats hier alleen. En rust een weinig, want er waren velen die kwamen en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid, om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een woeste plaats alleen. In Lucas 9 staat erbij waar het was. In de buurt van Bethsaida. Staat erbij. Daar vinden we het verhaal. In dezelfde volgorde in Lucas 9, eerste uitzending van de twaalfden, dan vanaf vers 6 het verhaal over Johannes de Doper. En dan keren in vers 10 de twaalfden weder in een woeste plaats der stad, van de stad, genaamd Bethsaida. Dat zal waarschijnlijk ergens buiten de stad geweest zijn. Maar vooruit. Het wordt geacht een soort woestijn te zijn. Dat wil zeggen, het woord kan die indruk wekken. Dat is het waarschijnlijk niet geweest. Maar gewoon een onbewoonde plek ergens. Maar het heet naar een woeste plaats. En de scharen zagen hen heen varen. Het was dus toch per boot. En velen werden hem kennende en liepen gezamenlijk te voet van alle steden derwaarts. Ze kwamen hun voor en gingen samen tot hem. Ze konden het bootje volgen. Dat kan tamelijk gemakkelijk als het een beetje helder zicht is aan de oever van het meer van Galilea. Dus die schare liep mee. Maar het begint met dat de discipelen verzameld worden in een woeste plaats. Toch? Hetgeen in ieder geval betekent buiten de legerplaats. Buiten de stad. Dat is de positie van de gelovigen. Sinds het aanbreken van onze bedeling. Zo zonder meer. Dat is ook de positie van de gelovigen trouwens. In de wederkomst van Christus. Waar zij verzameld worden in een woeste plaats, tamelijk letterlijk nogal, hè. Namelijk letterlijk buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, en letterlijk in een woeste plaats, in een woestijn. Dat dat niet tenminste toch een stad is, dat kan, want het is een verlaten stad, hè, officieel. Ik heb het over de woestijn van Edom, van Petra uiteraard. Maar goed. Maar let op hoe het hier verder gaat. Er staat, de scharen zagen hen heen varen en ze liepen dus langs de oever, liepen ze gewoon vooruit. Het schijnt dat je lopen sneller vooruit komt dan met een bootje. Hier. Zij kwamen hun voor en gingen samen tot hem. En Jezus uitgaande, weer uit dat schip blijkbaar, zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. Maar zij kozen zich hier een herder blijkbaar, want zij volgden de Heer Jezus. Toch? Waar hij ook ging, hij kon zich niet van hen ontdoen. En dus begon hij hun vele dingen te leren. Met een parallel. Als het nu laat op de dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: deze plaats is woest en het is nu laat op den dag. Laat ze van u, opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want ze hebben niet wat ze eten zullen. Maar hij antwoordende zeide tot hen: geeft gij hun te eten. Hetgeen ze ook zouden doen in de volgende verzen. Maar ik hoop dat het duidelijk dat u die parallel ziet. Hij begon hun te leren en hij gaf hen te eten. Het laatste is een beeld van het eerste uiteraard. Hè? Want het voedsel dat hij hen geeft is natuurlijk gewoon de uitbeelding van het woord van God. In ieder geval die broden, dat is makkelijk genoeg. Want sinds Exodus 16 weten we dat met zekerheid. Hè? Dat brood de uitbeelding is van het woord van God. Ik zei Exodus 16, dat komt omdat daar sprake is van het manna. Maar ja, waar begin ik dan? Daar is sprake van het manna, dat zo heet, omdat ze niet wisten wat het was. Want man, dat betekent zoveel als hoezo. Het is een universeel vragend voornaamwoord. Misschien noemden ze het wel dinges, zo kan je het ook vertalen. Hè? Hè? Watte, ja, dat is ook een mooie, ja. Hoezo klinkt wel plechtiger. Watte, wat is het? Ja, watte. Nou ja, maar ik vind het mooi hoe het erin staat. Ik wil u er graag op wijzen, want ik vind het pracht van de constructie. Zij vonden iets liggende over de aarde, een klein rond ding. Vers 14 van Exodus 16. Over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij de een tot een ander: het is man. Want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen: dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Punt. Nou ja, hij hield niet op met spreken, maar hij ging verder. Waar ik nadrukkelijk op wijs is de formulering. Dit is het brood, puntje, 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 puntje. En de volgende zin is: dit is het woord, puntje, puntje, puntje. En als je enigszins gewend bent geraakt aan parallelismen, met name in de psalmen, maar heel de Bijbel door overigens, omdat het een heel mooie stijlfiguur is, dan herken je zo'n ding meteen hier. Hè? Dit is een parallelisme, dat wil zeggen, dit is brood is hetzelfde als dit is het woord. Kortom, dit brood is het woord. Dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Het zijn volstrekte parallelle zinnen en ze hebben dus dezelfde betekenis. De ene zin gaat over het brood, de andere zin verklaart wat het brood dan is. Men zou het eten, of de Heer heeft het gegeven om te eten, dan wel de Heer heeft het geboden. En dat dat zo is, ja, dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Bovendien, ik geloof niet in Markus 6, maar wel in Johannes 6. Is Johannes? Ja. Wel in Johannes 6, daar vinden wij diezelfde geschiedenis van dezezelfde wonderbare spijziging, noemen wij dat. In Johannes 6 wordt die gebeurtenis gevolgd, zoals in het Johannes-evangelie gebruikelijk, door een uitgebreid commentaar, uitgebreide uiteenzetting, namelijk in Johannes 6 vers 1 tot en met 15 vinden we deze wonderbare spijziging, in vers 16 tot en met 21 de bekende wandeling over de zee, zoals ook trouwens vermeld in Marcus 6. En daarna vanaf vers 22 van Johannes 6 tot en met vers 59, nota bene. Een lang stuk vinden wij commentaar op de wonderbare spijziging. Hoewel via die wonderbare spijziging komen we al snel in Exodus 16 terecht. Het manna. In Johannes 6, vers 26 lees je dan ook: voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Jullie krijgen van mij gratis te eten, daarom volg je mij. He? Om de broden. En dan begint dus een uiteenzetting. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om spijs die blijft tot in het eeuwig leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Waarbij dus toch gewoon gezegd wordt dat die spijs die de Heer gaf een beeld is van het woord van God en daarmee van leven. En zo wordt het later ook gezegd. Hij gaat er verder op in vers 32 met weer: voorwaar, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Maar via Mozes kreeg men wel degelijk het brood uit de hemel, maar dat was letterlijk. En daar ging het niet om, het gaat om waar het de uitbeelding van was, namelijk het ware brood uit de hemel. En eerst heet het: dat is dat brood dat ik u geven zal, die spijs die ik u geven zal, uit vers 27, en in vers 33, in vers 33 is het niet maar wat de Heer Jezus geeft, maar het is wat hij is. Want hij geeft leven, omdat hij het leven is. En aangezien het leven komt door het woord van God, aangezien namelijk buiten het woord van God om niks tot stand komt, nooit tot stand gekomen is en ook niet zal komen, en het woord komt via de Heer Jezus, kan je dus ook zeggen, hij is dat woord. En als je het ergens moet lezen, zou dat zijn in het Johannesevangelie, namelijk bij Johannes de meester der metaforen. En zo is het maar net. Zie? Dus wat het een en ander uitbeeldt, dat lijkt mij duidelijk genoeg. Die wonderbare spijziging in Marcus 6, want daar zijn we natuurlijk, is een uitbeelding van het woord dat de Heer zelf bedient en via zijn personeel uitreikt aan degene die hem volgen. Er was dus een grote schare die de Heer volgde, waar hij ook ging. Ook toen hij over de zee ging. En toen hij weer aan land ging, was daar weer die schare. En dan staat er, hij werd met innerlijke ontferming bewogen over hen, vers 34. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. Dit is een uitdrukking die ontleend is aan Jeremia 23... en wellicht ook aan Ezechiël 34 en 37, waar Israël beschreven wordt als één kudde, die dwalende is, maar daarna zal de Heer zichzelf over die schapen ontfermen. En daar komt ook de uitdrukking vandaan, ik ben de goede herder. Dat wil zeggen, dat is een uitdrukking in Johannes 10... Maar hij verwijst natuurlijk naar deze oud-testamentische schriftplaats over de komst van de Heer zelf als herder. Bovendien kun je meteen concluderen dat overdrachtelijk het werk van de herder bestaat uit... Leren, lees maar. Zij waren als schapen die geen herder hebben en hij begon, en hij zag dat er niemand was, dat er geen herder was dus, in dit geval, en dus deed hij het. onder het motto: zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij begon hun vele dingen te leren. Ik wijs er altijd op dat in de opsomming van Efeze 4 de herders en leraars niet twee verschillende categorieën zijn, maar dat het één categorie is. Herders en leraars, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Dus één categorie. En herder is een metafoor, is ontleend aan, laten we zeggen, aan de agrarische sector, om zo te zeggen. En het wordt in overdrachtelijke zin uiteraard gebruikt ter aanduiding van de leraar. Want u weet, het bijeenhouden van de kudde, zeg ik altijd, is niet de taak van de herder, maar van de hond. Dat is ook inderdaad een hondenbaan. Maar vooruit, hè. Maar het is niet de taak van de herder. Dat doet de vijand namelijk, want de hond is per definitie de vijand van schapen. Ik zeg altijd, als een hond een beetje vals wordt, wat gaat hij dan doen? Schapen doodbijten, dat is wat hij doet. Van nature, om zo te zeggen. En daarom hebben wij vijanden nodig, die houden ons bij elkaar. Dat is het eigenlijk dan, hè? Ja, is zo. En voor de rest, wij kennen de stem van de herder en volgen die herder. En als we allemaal die herder volgen, blijven we bij elkaar. Het zit weinig anders op. Dan komen we elkaar dus ook tegen. In Hebreeën heet dat dan meteen onze onderlinge bijeenkomst, hè? In Hebreeën 10. Wij gaan met vrijmoedigheid in het heiligdom op een vers en levende weg. En wij zouden die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want daar gaat het werkelijk over, hè. Nou goed, dat lijkt me wel weer genoeg. Ze waren als schapen die geen herder hebben. Misschien zou ik moeten verwijzen naar Zacharia 13, voor de gelegenheid. Daar wordt de herder gedood. Zacharia 13, dat zijn die hoofdstukken over de wederkomst van Christus. Maar daar wordt gesproken over vers 7... Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer de Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Dat wil zeggen, de herder zou gedood worden, maar daarna zou het toch een herder zijn. De Heer zelf namelijk in zijn opstanding. En daar gaat het over, hè. De dood van Johannes de Doper in Markus 6 is de uitdrukking van de dood van de Heer Jezus. En zijn verdwijnen, om zo te zeggen, uit de wereld. Niettemin zijn er die hem volgen en hij zorgt voor hen. Want Christus is de herder, maar niet van de wereld. Of anders, hij is de hogepriester, maar niet van alle volkeren. Maar alleen van het ene volk. Degene die zijn stem kennen. En die hem volgen, om zo te zeggen. Daar gaat het over. Hij begon hun vele dingen te leren. En daarna begon hij hen ook te voeden. Maar dat laatste is de uitbeelding van het eerste. En dus, als het inmiddels, hier hoef ik het niet toe te lichten, maar ik zeg het er maar even bij, hè. Nu hier betekent inderdaad wat ik altijd zeg dat het betekent. Het was inmiddels laat geworden. Op den dag, als het nu laat op den dag geworden was, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden, deze plaats is woest, we zitten hier in the middle of nowhere, we moeten er een eind aan maken. Laten we nog een keer collecteren en dan laten we de mensen naar huis gaan, bij wijze van spreken. Nou goed, het is nu laat op de dag, laat ze van u. Opdat ze heen gaan in de omliggende dorpen en vlekken en broden voor zichzelf mogen kopen, want ze hebben niet wat ze eten zullen. Het is een beetje vreemde opmerking, omdat ze waren juist op deze plek, omdat ze de scharen van zich wilden laten, maar dat lukte niet. Ze waren naar deze woeste plek gekomen, in de hoop dat ze even van al die mensen af zouden zijn, maar ze volgden hem. En dus is het idee om ze nou te kunnen wegsturen toch een beetje Onlogisch, hè? Maar dan zegt u, ja, maar het is 's avonds, dan willen die mensen wel naar huis en zo. Ja, dat weet ik niet. Ik vind geen argument, in dat klimaat daar zeker niet. Waarom zouden ze naar huis moeten om te slapen? Doe maar. In ieder geval, de heer doet het niet, hij stuurt ze niet weg. Integendeel. Wij hebben niet wat zij eten, zij hebben niet wat zij eten zullen, maar hij antwoordde en zeide tot hen, geeft gij hun te eten. En zij zeiden tot hem, zullen we heen gaan en kopen voor 200 penningen brood en hun te eten geven. 200 penningen is blijkbaar niet genoeg. Bovendien is de vraag of je bij de bakker op de hoek in het eerstvolgende dorp voldoende voedsel kunt krijgen voor 5000 man. Want dat staat er, hè. In vers 44, die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Dan hebben de vrouwen en kinderen niet meegerekend. Waar haal je broden vandaan voor 5000 mannen? Weet ik ook niet. Het is denk ik ook gewoon een retorische vraag, hè, in vers 37, zo van, dat gaat niet lukken. En hij zei tot hen, hoeveel broden hebt gij? Gaat heen en beziet het. En toen zij het vernomen hadden, zeiden zij 5 broden en 2 vissen, want er was een jongetje die had dat bij zich, weet je, in zijn lunchpakket, hè. Volgens het verslag in het Johannesevangelie is dat. 5 en 2 vissen. En hij gebood hun dat ze in alles zouden doen. Nee, er zitten bij waardschappen op het groene gras. Bij waardschappen, zo heet dat dus als je in groepen verdeeld wordt. Hè. Dat heet een waardschappen. Nooit geweten, maar dat was het, hè. Ze werden in groepen verdeeld van 50 of 100, staat er. Het zal wel zijn dat 2 waardschappen van 50 zich aaneensloten weer tot 1 groep van dus 100, zoiets. Het is net de camping in Woepertal, denk ik al. Je probeert die mensen uit elkaar te houden, maar dat lukt natuurlijk toch niet. Doe maar. Eerst is sprake van 200. Daarna is er sprake van 5 en daarna is er weer van 2 sprake. 2 vissen namelijk. 2 is nou eenmaal, staat nou eenmaal in verband met de gemeentelijke waarheid vanwege het eerstgeboorterecht, het dubbele deel namelijk van de eerstgeborenen. En dus het eerstgeboorterecht van de gemeente, want daar gaat het over. Dat herhaalt zich zo dikwijls dat ik nu niet de moeite neem om dat weer te beargumenteren. Om te laten zien dat dat inderdaad zo is. Maar dat is in de Bijbel zo, hè. Als je de 2 bij elkaar vindt, zijn ze gezamenlijk de uitbeelding van de gemeente. Dikwijls hebben die 2 ook maar 1 naam, zeg ik altijd, hè. Maar goed, 2. 5 is de uitbeelding van verborgen dingen, geestelijke dingen, van welke signatuur of kant ook. Dat wil zeggen, of van links of van rechts. Ik bedoel, dat kan het werk zijn, kan de aanduiding zijn van het werk van de geest Gods, kan ook het werk zijn van de geest van de duivel, dat is ook 5 namelijk, hè. Ja, je hebt per slot van rekening ook de 5 steden, en dus koningen, de Filistijnen enzovoorts. In de Bijbel vind je dat trouwens ook, maar het is niet algemeen bekend. In de tempel van Salomo, daar had je 5 kandelaren links en 5 kandelaren rechts en 5 tafels links en 5 tafels rechts en 5 dit rechts en 5 dat. Ik kan het allemaal niet onthouden, maar dat staat er, hè. Er waren overal 10 van, maar verdeeld in de linker 5 en de rechter 5. Daar komt het op neer. Ja, dat is wat dit uitdrukt eigenlijk, hè. 5 kan positief, het kan negatief zijn. Negatief is niet noodzakelijk, maar van de duivel, hoor, trouwens. Oordeel is ook negatief en als het goed is, komt het van God. En zegeningen zijn positief, als het goed is, komt het van God. Daarom heb je ook 5 wijzen en 5 dwaze maagden, om nog maar eens wat te roepen, hè. 10 verdeeld in 5 bij 5. Maar 5 in het algemeen staat voor het verborgen dingen. En daarom helemaal voor onze tegenwoordige tijd. De verborgenheid namelijk. Kortom, het zijn details die wijzen op onze tegenwoordige bedeling. Dat geldt trouwens ook voor de broden als zodanig in de hand van de Heer. Dat is een bekende thema dat toegelicht wordt in de eerste Korinthebrief. Het brood is in de handen van de Heer. We denken aan de avondmaalsviering. Nee, het wordt genoemd in Matthäus, Marcus, Lucas. De inzetting van het avondmaal. In Johannes niet, maar daar hebben wij wel enige toelichting op die waarheid. Maar daar ga ik nou niet op in. Maar de enige plaats waar het enigszins verklaard wordt, voor zover nodig, is 1 Korinthe 10 en 11. Daar zijn het geen vijf broden, maar daar is het één brood. Maar dat maakt mij ook verder niks uit. Die vijf broden komen van één jongen, door toch bij elkaar. Het is één geheel. In dit geval drukt het uit dat het gaat om verborgene dingen. Er ligt niet de nadruk op eenheid, maar ligt de nadruk op verborgenheid. En vandaar dat het er enigszins anders uitziet. Overigens, die jongeling is natuurlijk een beeld van de opgestane uit de dood. Hè? De tweede mens, de laatste Adam. Daar gaat het hier verder niet over, maar wel in Johannes 6 natuurlijk. Hè? En zo vinden we die jongeling ook de hele Bijbel door. Een jongetje. En die nog moet komen, als het ware. Of zojuist gekomen is, desnoods. Maar niettemin, deze vijf broden en twee visjes komen terecht bij de Heer. Wat het volk betreft, hij gebood hun dat zij hen allen zouden doen nederzitten in groepen. Daarna waren ze ook makkelijker te tellen, denk ik altijd. Maar niettemin, nederzitten bij waardschappen op het groene gras. En zij zaten neder in gedeelten. Want wat eerst waardschappen heet, heet dan gedeelten. In gedeelten. Bij 100 tezamen en bij 50 tezamen. In groepen van 50 of 100. Die getallen hebben we het eigenlijk al gehad. 50 is weer een variant op de 5. Gaat om verborgen dingen. En het dubbele daarvan is die 100. Dat kan je dus lezen als weer een beeld van eerst geboorterecht. En je kan ook 100 op zichzelf nemen. Als je dat wilt. Maar 100 staat altijd voor de deur het koninkrijk binnen. De ingang als zodanig. Hè? Vandaar dat men door het oog van de naald moet, want het oog van de naald is de letter Q. Een kof is een oog van de naald. Letter Q, die ziet er trouwens uit als een naald met een oogje eraan. Want bij ons is de naald wat kort, maar het oogje wat groot geworden. Maar niettemin, dat is wat het is. En daar moest de kameel doorheen, hè. Zoals een rijke moest ingaan in het koninkrijk gods. Dus die 100, dat weet je dan. Dat is de ingang in het koninkrijk, zoals ook bij de tabernakel de deur 10 bij 10 is. En de poort, even terug, want dan kom je binnen. De poort is 5 bij 20. L. De deur is 10 bij 10. En het voorhangsel naar het heilige der heiligen is uiteraard ook 10 bij 10. Het blijft 100. Hoe dan ook. En dat is weer zo, omdat 100 de vervulling is, het kwadraat. De vervulling is van de 10 en de 10 staat weer voor het woord van God. En zo ben je weer rond. Nou goed. Groepen van 50 en 100. En als hij de 5 broden en de 2 vissen, let op, niet de broden en de vissen, maar het staat er weer, hè. De 5 broden en de 2 vissen genomen had, zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en zei, neemt eet. Precies. Dat zou net zo goed gekund hebben. De woorden zijn bijna gelijk, hè? Als hij gedankt had, brak hij ze en gaf het aan zijn discipelen. Zo staat het in verband met het avondmaal. Hier staat precies hetzelfde. Zag hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze zijn discipelen. Elders staat er dan, en de discipelen aan de scharen. Een voorbeeld van een ellipsis. Hij gaf het brood aan de discipelen en de discipelen aan de scharen. Als je het niet wilt begrijpen, staat er dus: hij gaf het brood aan de discipelen en hij gaf de discipelen aan de scharen. Als je het niet wilt begrijpen. Toch? Doe maar. Hij brak de broden, gaf ze zijn discipelen opdat zij ze hun zouden voorleggen. En de twee vissen deelde hij voor allen. Op dezelfde wijze uiteraard. Het werd uitgedeeld door de discipelen, maar het was ten behoeve van de scharen die hem gevolgd waren. En de vervulling daarvan is makkelijk genoeg. Dit geestelijk voedsel werd door de Heer gegeven aan de apostelen. Misschien allemaal nog een beetje verschillend ook, maar dat doet er niet toe. Maar aan de apostelen, en de apostelen hebben ervoor gezorgd dat het weer bij ons terecht kwam. We hebben het gepredikt. We hebben het gebracht aan degenen die zich wilden voeden, dan wel zich wilden laten onderwijzen. Begrijp je maar goed, dit brood werd niet gebracht naar de omliggende dorpen en steden of wat het maar was. Het was niet bestemd voor de wereld als zodanig. Het was bestemd alleen maar voor de discipelen. Degenen die bij hem hoorden, of anders gezegd, degenen die deel uitmaakten van zijn kudde. Daarnaast wijs ik hem erop dat de Heer Jezus in relatie tot de gemeente inderdaad genoemd wordt de herder. Niet maar in Johannes 10, maar ook in de brieven bedoel ik. En meer in bijzonder, uiteraard als de overste herder. Dat gebeurt in elk geval in 1 Petrus 5. En in de laatste woorden min of meer van de Hebreeënbrief, Hebreeën 13. Hetgeen wel aardig is, want daar heet hij de grote herder, terwijl hij in de voorgaande hoofdstukken heet de grote priester. De grote priester, of hoge priester. De grote priester. En in laatste instantie heet hij de grote herder, waarmee je maar ziet dat herderschap priesterschap is en dat de grote priester de grote herder der schapen is, enzovoorts. Dus dezelfde functie feitelijk, maar goed, dat blijkt uit die Nieuwtestamentische brieven toch wel. Hè? Er staat, zij aten allen, vers 42 van Markus 6, en zij aten allen en zijn verzadigd geworden. Elders staat er, zij aten zoveel zij wilden. De bron was onuitputtelijk. Wij kennen dat verschijnsel trouwens ook uit het kruidje van Sarfat. Het raakte maar niet leeg. Een menselijk ideaal. Je komt het anders alleen maar tegen in sprookjes. Ja. Maar het is een Bijbels gegeven. Deze eeuwige dingen zijn eeuwig omdat ze niet opraken. Toch? En dat woord van God is het eeuwige woord van God en daarom ook per definitie onuitputtelijk. En het leven dat we ontvangen hebben is eeuwig leven. Waarvan Petrus dan nog zegt dat God ons ook alles gegeven heeft wat daarbij hoort. Niet omdat het ernaast ligt of zo, maar omdat het onderdeel uitmaakt van dat leven als zodanig. 2 Petrus 1, hè. Ze aten alle en zijn verzadigd geworden. En dat was genoeg. Zoveel men wil. En zij namen op 12 volle korven brokken en van de vissen. En die daar de broden gegeten hadden, waren omtrent 5000 mannen. Dat 5000, dat weet u inmiddels weer, dat zijn die 5. En de 5000 is opnieuw een beeld van de gemeente als zodanig, die bovendien ook geacht wordt mannelijk te zijn. Gemeente, het woord niet, maar het ding. Hè? Gemeente is een vrouwelijk woord, maar de gemeente als zodanig is de man. Maar de volheid van Christus, of hoe het maar heten mag, hè? Een mannelijk lichaam, dat hangt samen natuurlijk met dat eerst geboorterecht. En als er staat, zijn namen op 12 volle korven brokken, en van de brokken zijn dus stukken brood, hompen. En van de vissen, 12 korven, hoe dat is gaan ruiken, later, weet ik niet. Hey, stel me dat dan zo voor, hoe werkt dat, hè? Maar goed, ik weet het niet. Ze namen op 12 volle korven Dat mogen ook duidelijk zijn. Dat is wat ze overhielden. Staat er allemaal iets uitgebreider in Johannes 6. Maar u begrijpt toch waar het over gaat. Als deze tegenwoordige bedeling voltooid is. Die schare gevoed is geworden, om zo te zeggen. En het verhaal van onze tegenwoordige tijd voorbij is. Dan is er nog steeds te eten. Echter, nu gaat het niet meer om de gemeente, maar het gaat om wat daarna volgt in de heilsgeschiedenis. En na de gemeente van eerstgeborenen van Israël, want zo heet het, voluit zal ik maar zeggen, na de gemeente van eerstgeborenen van Israël krijgen we Israël zelf, namelijk de 12 stammen, die tot geloof zullen komen en hier op aarde alsnog als eersteling gesteld zullen worden te midden van de overige volkeren. En dat zijn er 12. Dat wil zeggen, 12, getal 12 in de Bijbel sowieso, staat in verband met heerschappij. En niet verborgen heerschappij, maar heerschappij als zodanige. Beheersing. Die mag ik aannemen, is bekend, hè, 12. Of hadden we dat nog niet genoemd? Nou ja, je hebt in Openbaring 21 en 22 het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem is een uitbeelding van het koninkrijk, de heerschappij, de heerlijkheid van Christus. En het zijn 12 poorten en 12 fundamenten van de stad. Die bepalen dat. In Nehemia vond je dat trouwens ook al, want de herbouw van de stad onder Nehemia was in werkelijkheid de herbouw van de muur. En er was een muur rondom de stad met inderdaad 12 poorten. Want 12 staat voor heerschappij. Israël zelf heeft 12 stammen, want Israël betekent al zoveel als heerser met God. Het hangt er maar af hoe je het vertalen wil precies. Maar Israël zou heersen over de volkeren en dus zijn het 12. Ik weet wel dat je aan 13 komt als je ze allemaal meetelt, maar de Bijbel zelf telt ze nooit allemaal mee en komt nooit verder dan maximaal 12. Dus daar hou ik het ook maar op. De 12. En ook daarbuiten kennen we dat, want het is niet voor niks dat het belangrijkste wat ons leven beheerst, is de tijd. En het is niet voor niks dat de tijd gemeten wordt in een twaalftallig stelsel eigenlijk. Hè? Op de klok met de 12, 2x12 uren. Maar goed, 12 uren op de wijzerplaat. Maar ook het hele jaar met zijn 12 maanden. En dus 12 tekens van de dierenriemen, wat er maar wezen mag. En u weet, tijd is de vierde dimensie. Dit was niet filosofie. In de zin van wat ons leven beheerst is de tijd. Nee, dat is een natuurkundig gegeven. Hè? Het is de vierde afmeting. Na lengte, breedte en hoogte kom je terecht bij het tijdstip. Wanneer? Iets is lang, breed en hoog, maar wanneer was dat? Dat is tijd. En die tijd die loopt. Die staat niet stil. Vandaar dat die met allerlei instrumenten gemeten moet worden. Maar het staat gewoon voor heerschappij. Dat is wat het is. We zouden dat weten. En die 12 volle korven, dat wil dus zeggen, dat is wat er van het woord van God rest. Voor Israël. Later krijgen we nog een keer een wonderbare spijziging. Dat wil zeggen, daar hebben we het vanavond dus ook niet meer over. En dan houden ze 7 manden over. Dat is in Marcus 8. En toen hadden ze 7 broden die uitgedeeld werden en weinige visjes. Nou, minder dan 2 zal dat dan ook niet geweest zijn, maar vooruit. Enige visjes. En ze worden uitgedeeld en dan is er ook een overschot van 7 manden staat er. En degene die gegeten hadden waren omtrent 4000. Volgens mij is Boersma mee geweest om te tellen, om het boek te houden, zal ik maar zeggen. Hoeveel er waren, voor wie het was allemaal en dat soort dingen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het zal duidelijk zijn dat deze andere wonderbare spijziging een uitbeelding is van de prediking van het evangelie, van het woord van God, Hierna, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar daarover hebben wij het weer een volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij hebben reden om u te danken voor die zaligheid die ons geschied is. We danken u dat we met vrijmoedigheid u mogen nawandelen, uw volgelingen mogen zijn, opdat wij door u gevoed zouden worden met dit brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. We danken u dat wij die in een duistere wereld niettemin mogen en kunnen wandelen in het licht, omdat u ons dat licht geschonken hebt, dat licht van uw geest en van uw woord. Opdat het zou schijnen in onze duistere harten en opdat deze morgenster in onze harten zou opgaan. Wij danken u daarom dat we ons los van een veranderlijke wereld om ons heen mogen oriënteren op uw onvergankelijke woord en daarmee op dat werk dat u doet van de grondlegging der wereld tot in die dagen wanneer alles vervuld zal worden hetgeen de profeten gesproken hebben. Maar boven alles danken we u dat we ons nu mogen verheugen in een wandel, een leven in gemeenschap met u, omdat u ons getrokken hebt uit deze wereld en een plaats gegeven hebt in de hemel zelf, in dat betere vaderland, waar u voor ons zorgt, waar u niet alleen ons roept, maar ook tot ons spreekt, omdat u ons wilt onderwijzen in uw woord, omdat we daardoor ook deel zouden krijgen aan dat leven dat in uw woord vervat ligt, en omdat wij mogen opwassen in kennis en in genade en mogen opgroeien tot die mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. Wij bevelen ons daarom bij u aan, opdat dat woord in onze harten geplant mogen worden, opdat het ons daadwerkelijk mogen veranderen naar de inwendige mens en wij een andere levensbeschouwing zouden hebben dan de natuurlijke mens. Omdat wij ons richten op wat u ons beloofd hebt. En omdat wij weten hetgeen u voor ons bewaart in de hemel. En omdat wij weten daarnaar onderweg te zijn. Daarom vragen we u, wees u ons nabij. Richt u onze wandel en onze ogen op uzelf, opdat uw naam mag worden grootgemaakt. Amen.